Gewoon doen, de kunst van het innoveren. Innoveren begint met een goed idee. Alleen worden die ideeën pas werkelijkheid als je ermee aan de slag gaat. Gewoon doen dus. Dat klinkt makkelijk, maar de praktijk is weerbarstig. In deze podcast van RCT Gelderland spreken we met ondernemers uit de maakindustrie die innoveren. Daarvan profiteert zowel hun bedrijf als de maatschappij.
In deze podcast spreken we met een vrouwelijke directeur in een technisch bedrijf. Willemijn Geldorp van Oostendorp Apparatenbouw in Tiel. In de podcast kijken we met Willemijn naar de beeldvorming over techniek, het vasthouden van medewerkers, haar manier van leiding geven en visie op de ontwikkeling van het bedrijf. Ook komen we met haar terug op de vorige podcast, waarin we met Marjolein Gerritsen en Lauren Hallen spraken over vrouwen en techniek.
Ik denk dat wat wij doen echt gaaf is. Het is ook gewoon echt leuk om in deze fabriek te werken. Dus daar hoef ik niet zoveel aan te doen. Wij hebben gewoon heel mooi werk, want het is moeilijk, het is gevarieerd, het is de topsport van het lassen. Deze apparaten zijn elke keer anders, zijn enorme dingen, maar het is wel millimeterwerk, want als het niet goed is, dan kan je het daarna niet inbouwen. Dus ik zie ook nog wel eens bedrijven die hier een subcontracting werk komen doen. Die man stond helemaal te glimmen van hoe gave dingen we hier staan te maken. Ja, daar hoef ik niks aan te doen, zeg maar. Nee. Behalve volhouden dat we op dat hoge niveau blijven werken. Ja, dus als jij in de apparatenbouw wil werken, dan is het ook verdomd gaaf om bij Oostendorp te mogen werken. Ja, en als we dat kunnen blijven vasthouden en mensen trots blijven geven op hun werk, dat brengt terug naar het maatschappij. We zijn in de maatschappij, hebben we te veel op school geleerd dat met de boeken zijn beter. Ja, terwijl ik vind wat hier gedaan wordt veel knapper. Dus ik heb heel veel bewondering voor goede HTS'ers. Maar je kan beter, als je je HAVO maar doet of je MAVO en eigenlijk de boeken, het is jouw ding niet. Dan kan je veel beter een goede MBO'er worden die met zijn handen kan werken dan een middelmatige HBO'er. Als jij, of je kan ZZP'er worden, je kan aan de huizen klussen, je kan in een fabriek gaan werken. En je bent verzekerd van werk, je gaat. Er zijn ook echt goede doormogelijkheden. Er zijn mensen het idee van, ja, dan ga ik in de fabriek werken, dan doe ik dat voor de rest van mijn leven niet. Maar dat is niet zo. Je kan doorgroeien naar teamafdelingen. Je kunt uiteindelijk naar QC of naar een inkoop doorgroeien. Iedereen in onze organisatie heeft een technische achtergrond. En ook uit de fabriek zijn mensen door naar de fabriek gegroeid. Het is niet dat je daarin vastzit. En ik denk, ja, het is goed dat we mensen stimuleren om door te groeien en hoge opleidingen te krijgen. Maar we hebben te veel nadruk op doorleren en te weinig waarde gegeven aan handwerk. En daar worden we dan ook voor onderbetaald, vind ik, vergeleken bij bijvoorbeeld in Duitsland. Ik moet er dus, weet ik veel, een gemiddelde coach kan meer dan 100 euro vragen. Terwijl die mensen in mijn fabriek die met 20 jaar werkervaring, nou, als ik mijn best doe, krijg ik 80 euro. Dus daar moeten we als maatschappij meer waarde geven aan het werken met je handen. Als je daarop neer blijft kijken, dan gaan mensen daar misschien stoppen op een bepaald moment.
Veel bedrijven zitten tegenwoordig te springen om personeel. Bij Oostendorp Apparatenbouw, een hardcore technisch bedrijf, valt dat eigenlijk wel mee. Dit komt niet alleen doordat werken bij Oostendorp gaaf is. Het heeft ook van doen met de brede aanpak die Willemijn hanteert om mensen in haar bedrijf aan het werk te krijgen.
Dus moeten we ook openstaan voor zij-instromers.
En waar hebben we het dan over in dit geval?
Nou, bijvoorbeeld, is een voorbeeld dat ik vaak geef. We hebben een kok die graag lasser wilde worden. Die man van 40 ongeveer die nu een mbo-metaalbewerking aan het doen is. We hebben een man uit, die was sportleraar in Syrië. Hele fijne werker. Door hem aan te nemen, daar was natuurlijk niet iedereen zat erop te springen in eerste instantie. Die sprak niet zo goed Nederlands en wat moet ik daarmee? Maar omdat hij heel goed is, laat dan de volgende. Het heeft de ogen geopend voor mensen dat ook kan werken. Moet niet de hele zaal daarmee gaan vullen. Maar je kan prima ook aanvullende mensen hebben met het van een ander pad. Je moet ook een bepaalde opbouw hebben in je fabriek van leeftijden. Omdat of mensen wel of niet willen overwerken, heeft heel erg te maken met wat je thuissituatie is. Dus heb je kleine kinderen wel of niet? Dus je kan niet je hele fabriek vullen met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Want dan krijg je daar problemen mee. En dat er een dip is geweest bij Oostenrijk, missen wij een bepaalde leeftijdsgroep. Dan is het belangrijk, dan maar iemand met iets minder ervaring, maar wel die leeftijdsgroepen ook te vullen. Ik geloof niet in concurrenten. Ik denk dat je allemaal, dat je, als je dat benadert als collega's, kom je veel verder. Ik moet ook zeggen, dat, ja, dat heeft ons geen windeieren gelegd om ons op die manier op te stellen. Daardoor,
oh, vertel eens.
Daar krijgen we werk uit, daar krijg je goede mensen. Ik zou bijna zeggen, ik deel inlener met bepaalde bedrijven. Ja. Die ook hetzelfde werk doen als wij, maar niet een helemaal directe concurrent zijn. Maar we hebben ook 100% directe concurrenten waar we soms gesprekken mee hebben van, heb jij dat lastraad liggen of heb jij een lasser met die kwalificatie, want dat hebben wij nodig en kunnen we elkaar helpen. En dus ik denk de instelling dat je live and let live, dat helpt ook, ja. Daardoor heb je de flexibele schil, kun je met elkaar delen, soort van, deze persoon is goed, ik heb nu geen werk, heb jij misschien interesse om hem 2 maanden in te huren, want anders verdwijnt die naar een andere industrie en dan ben ik hem kwijt.
Het begint met het werven van nieuwe mensen voor je bedrijf. Zeker zo belangrijk is het om die nieuwe mensen die bij je werken en voldoen vast te houden. Bij Oostendorp gebeurt dit bijvoorbeeld door mensen sneller een vaste aanstelling te geven, maar ook nog op andere manieren.
Tenminste, we werken eraan om meer verantwoordelijkheid weer neer te leggen bij de uitvoerende teams. Dat was in het verleden wel zo. Dat is door omstandigheden minder geworden. En daar werken we heel hard aan om terug te brengen.
Willemijn Geldorp is ook een vrouwelijke directeur in een technische wereld waar vooral mannen aan de slag zijn. Merkt ze hier nu iets van in haar huidige baan?
Dat is leuk. Ik was hier net begonnen. Ja. En toen werd er gebeld voor de directeur. En toen zei, dat is een collega van sales, had die persoon aan de telefoon. En die zei, ja, directrice. En toen zei degene aan de andere kant van de telefoon, ah, directrice. En toen zei, nee, directrice. Ja, ja, directrice. En toen ze kwam met mijn collega maar opgegeven, zei, ja, nou, dit is het nummer en vraag maar naar Dirk. Ja,
dat is het grappig, ja.
Nou, maar binnen het bedrijf, ja, heb ik er nooit, dat nooit gewerkt.
Afgezien van Dirk Driessen heeft Willemijn niet veel gemerkt van het feit dat ze toevallig een vrouwelijke directeur is. Wat haar wel is opgevallen is de verandering die door corona in de man-vrouw verhouding is ontstaan.
Vriendinnen die op hoog niveau werken, die zeggen, ik kan wel om 4 uur weggaan omdat ik naar de tandarts moet, maar ik moet niet zeggen dat ik naar de voorstelling van mijn zoontje ga, want dat, dan downgrade ik me. Dat kan een man wel, een vrouw kon dat niet. En ik heb bij corona een verandering daarin gezien dat iedereen moest het thuis maar op een of andere manier oplossen. Dus dat er dan een kind op schoot komt zitten of op de achtergrond lawaai, maar dat hoorde erbij. En dan, daardoor is dat een beetje losgelaten. We hoeven niet meer op je werk te doen dat thuis niet bestaat. En dat vind ik dan eigenlijk wel een van de weinige positieve
winst van corona.
Ja, dat je, ja, dat die thuis bestaat. Ja, en ik denk wel dat gezinnen daar ook mensen. Het was heel lang bij gezinnen altijd zo. Het is zo, de zieke kinderen hebben liever mami dan papi. Maar als je dus een vrouwelijke werknemer hebt die altijd degene is die dan bij de zieke kinderen toe moet, dan wordt dat een bepaald moment als werkgever vervelend. Terwijl, ja, we moeten allemaal een keer en moeten het samen oplossen, dan heb ik er ook geen moeite mee. Als het maar niet altijd dezelfde is. We hebben ook alleenstaande vaders in het bedrijf, ja, die moeten het ook op een of andere manier oplossen.
In de vorige podcast stonden we uitvoerig stil bij vrouwen die in de techniek werkzaam zijn. Marjolein Gerritsen stelde in dit verband dat je zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen hebt. Bij de man staat de actie wat meer voorop. Bij de vrouw het meenemen van mensen. Beide eigenschappen heb je in een bedrijf overigens nodig. Hoe kijkt Willemijn hier eigenlijk tegenaan?
Ik denk dat het beter is om die dingen als bijvoorbeeld hard skills en soft skills te kwalificeren.
Ja,
omdat ik denk dat je, om door het vrouwelijk en mannelijk te noemen, creëer je controversie. Ik denk dat de hele goede managers die beide kanten in zich hebben. De ene iets meer dit, de andere iets meer dat. Ja, en om het vrouwelijk en mannelijk te noemen, creëer je een soort van war of the sexes, wat daar juist niet moeten hebben. En daar probeerde ik ook juist te zeggen, ik heb wel degelijk ervaren in mijn carrière dat ik altijd, mijn banen werden steeds groter, maar altijd tweede. En ik denk dat dat komt omdat ik een vrouw ben. Dat mensen mij zagen als een hele fijne, die wil ik er wel bij hebben in mijn team. Maar niet gezien werd van dat ik misschien de boel wilde leiden.
Dat heb je meegemaakt.
Dat heb ik meegemaakt.
Ook bij sollicitaties,
maar aan de andere kant, jij ook in sollicitaties. Maar aan de andere kant, weet ik veel, iemand van kleur heeft weer een ander probleem. Ja, er zijn zeker dingen waar ik als vrouw in een soort van mannelijk carrière last van gehad heb. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, we zitten in Nederland. It doesn't get much better than here. Ik vind in het sociale is Nederland heel erg gelijk. Dus wat vrouwen en mannen in het privé mogen zich gedragen of meningen hebben of het hoogste woord vormen en dergelijke, zijn we heel erg gelijk. Ik heb weinig andere landen gemerkt waar dat zo gelijk
ligt. Hoe is dat in Engeland? Maar is dat heel anders?
Nee, in Engeland is het ook heel gelijk. In het privéleven vind ik ook heel erg gelijk. Alleen in het werkende leven vind ik Nederland niet zo gelijk als we ons voordoen.
Nee, vertel eens.
Dus in Nederland heb je gelijke kansen, zeker. Je hebt alleen heel veel, het is ook een beetje nu studeren of, ik ben nu 50 bijna. Toen ik net stopte, net startte met werken, werden misschien toch net, was er iets meer verwachting van wat een vrouw gaat doen en wat een man gaat doen. Ja, dus dat ik bijvoorbeeld de discussie met een vader van een vriendin over wat ik met mijn carrière wilde doen. En daar ook iets van kinderen zei. En hij zei echt van dat jij kinderen, dat je daarmee bezig bent. Uiteraard. Zeg maar, je hebt het er net over dat je zo carrière wil maken ook. Zeg maar, moet ik dan tegen je zeggen dat ik vader wil worden, dat je begrijpt waar ik het over heb?
Ja.
Heb jij ooit een keuze willen maken? Nee, toch? Dus hoezo zou ik die keuze willen maken? Dan, aan de andere kant hebben we gewoon heel veel, hebben we gelijke kansen in Nederland. Ja, het is lastiger als je van een andere achtergrond komt. Ja, het is lastiger als je als vrouw gestart bent. Of, er zijn allerlei redenen waarom het moeilijker of makkelijker is in het leven. Maar in principe biedt Nederland gelijke kansen. En is er ook binnen, zeker binnen grote bedrijven, heel veel aandacht voor om mensen verschillende kanten te geven. Ik denk dat ik bij Shell zelfs uiteindelijk de kans zou hebben gehad om een beetje voorgetrokken te worden als vrouw. Kunnen we een vrouw in de techniek krijgen? Laten we die naar voren duwen. Ik voelde mij niet thuis bij zo'n groot bedrijf. Maar ik denk dat ik daar heel veel kansen zou hebben gekregen.
En werd jij op dezelfde wijze gehonoreerd als jouw mannelijke collega's? Hetzelfde salaris, noem maar op.
Ik weet niet, toen ik startte was ik de enige onder de 40 in die afdeling. Dus dat is een beetje moeilijk vergelijken.
Dat is een lastige. Ja,
ja, ik heb daarna bij een Italiaans bedrijf gewerkt. Er waren er zeker verschillen. Ik weet hoe de statistieken eruit zien. Ik weet het, ja.
Nou ja, kijk,
vaak is het licht het eraan dat we vrouwelijke beroepen in de maatschappij anders waarderen. En daardoor minder betaald krijgen. Als je dan terugkijkt naar de vrouwelijke en de mannelijke eigenschappen. Ja. Ja, dus laten we zeggen dat veel vrouwen iets meer van de vrouwelijke eigenschappen in een team brengen. En de meeste mannen iets meer van de mannelijke eigenschappen in een team. Als we dan vervolgens die hard skills hogere waarde opleggen dan die soft skills. Dan eindig je dus met mannen die meer verdienen dan vrouwen.
En ja. Mannelijke eigenschappen die prevaleren boven vrouwelijke.
Oh ja, omdat ze beter betaald krijgen, ja, dan gaan mensen zich neergedaan.
Ja.
Ik vond ook in Shell, zij wilden geen vrouwen, zij willen mannen met een rokje aan. Ik had niet het idee dat zal nu veranderd zijn. Maar toen ik daar werkte, had ik echt het idee, jullie willen geen diversiteit. Jullie willen alleen kunnen aantikken dat ik een vrouw ben. Maar ik moet me eigenlijk toch een beetje als man gedragen om deze systeem in te functioneren. Ik denk dat dat later wel veranderd is als ik zie welke vrouwen daar naar boven zijn gekomen en hoeveel vrouwen daar nu zijn. Maar ik heb niet bij Oostenorp het idee dat ik me als man moet gedragen. Dat ga ik ook niet doen. Ik ga gewoon hier mijzelf zijn op mijn manier. Daar zullen mensen misschien aan hebben moeten wennen. Maar je moet altijd aan een nieuwe baas wennen. Iedereen klopt. Heeft zijn eigen stijl daarin.
Dat klopt. Ja. Maar ik hoor jou eigenlijk ook een verandering beschrijven. Hè? Want toen jij begon, zat dat verhaal met die mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en die verschillen er sterker in dan nu. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
Klopt? Ja, ik vind het voor mijn persoonlijke ontwikkeling heeft het me wel iets in de weg gezeten.
Toch wel.
Dat ik het beeld van de leider en je wil carrière maken, zijn mannelijke eigenschappen. Dus ben ik mij mannelijker gaan gedragen, denk ik, dan bij mij paste. Ja. Maar dat is meer, dat is die balans van misschien was ik een persoon van meer 70% vrouwelijk en 30% mannelijk en heb ik het andersom gedaan. Terwijl dat, dan pas je in een jasje wat niet bij je hoort en je bent pas een goede baas als je je eigen stijl pakt. Dat heeft me tijd gekost om mijn stijl te pakken. Maar misschien is dat voor een man met meer vrouwelijke kanten nog wel veel moeilijker. Dat weet ik niet.
Nee.
Het is wel, je moet beide kanten hebben. Iedereen vraagt aan mij hoe het is om hier als vrouw te werken. Maar er wordt nooit aan een man in retail gevraagd hoe het is dat hij de enige baas is in al die vrouwelijke organisaties. Dat mensen verwachten eerder van een man dat hij die carrière wil maken. En het is ook omdat wij mannelijke eigenschappen associëren met bepaalde leider-eigenschappen wellicht. Dat ze, dan zit er een team van 20 en dan is die ene man, denken ze, nou die zou wel de baas willen worden. Dat is wel, denk ik, veel gebeurd. Heb ik me een paar momenten in retail gewerkt heel erg aan gestoord. Waarom moet dan die ene man die carrière stap maken?
Wat ik in datzelfde podcast vooral tegenkom, want zij gaan dan daar verder op in, is bijvoorbeeld dat de kleding in de fabriek niet unisex is.
Ja, ik vond het heel jammer
dat ze... Dan natuurlijk de posters aan de muur. Ja, dat is inderdaad waar. Die kom je bijna niet meer tegen. Een enkele keer nog wel eens. Kom ik nog wel eens een mooie blote vrouw tegen. Maar dat is bijna nooit meer. Dat is wel veranderd. Dat was vroeger wel anders, denk ik. Dus daar zit wel eens een
verandering. Vind ik terecht dat dat veranderd is?
Ja, lijkt me ook. Maar die dingen worden, die aspecten, dus ook zo'n kledingverhaal, dat wordt er uitgelicht. Herken jij dat? Hoe is dat bij jullie? Maar jullie hebben natuurlijk meest. Hoe is dat bij jullie?
Ja, ik vond het heel gek dat ze dat voorbeeld koos. Ja. Omdat ze een heel erg. Haar mannelijke, vrouwelijke eigenschappen was op een. Zo'n intellectueel, psychologisch niveau.
Ja.
En het voorbeeld wat ze gaf was heel praktisch. Dus ik vond het voorbeeld niet zo goed passen.
Helder.
Mijn vraagstuk is veel meer mensen krijgen. En het maakt mij niet uit of het mannen of vrouwen zijn. Ik vind het belangrijk dat we als maatschappij meer kinderen en meer jongeren of ook mensen later in hun leven het vak kiezen. Of dat nou een man of een vrouw is, interesseert me niet. Ja.
Man of vrouw, Willemijn is de directeur en heeft dus ongetwijfeld een visie over de toekomstige ontwikkeling van Oostendorp Apparatenbouw. Hoe kan Oostendorp zich nu en in de nabije toekomst het beste onderscheiden in de markt?
Ah ja, wat Oostendorp echt moet, wanneer zijn we de spekkoper, dat zou ik op inzetten, is de snelste zijn. Heel veel bedrijven stellen investeringen uit. Wat ik zeg, er is te weinig kennis. Als wij op hoog niveau kunnen aantonen dat wij betrouwbaar altijd net iets sneller zijn dan anderen, zijn we binnen.